Wauw, ik heb echt een hele belangrijke boodschap en ik denk echt dat het je leven kan veranderen vandaag. En ik wil ook echt vragen of je echt je hart ervoor wil openen voor het woord van God. Ik heb maar de boodschap getiteld Bovennatuurlijke Gunst. Of ja, in het Engels zou ik zeggen Accelerated Favor, versnelde gunst. En mijn ondertitel, en dat klinkt even mee, het zijn even een paar hele dure woorden, ik ga het straks uitleggen. Het Amos 9 vers 13 paradigma. Ik zeg, wat is dat? Ik hoop het zo uit te leggen. Ondanks de situatie nu waarin we leven deze tijd, geloof ik heel sterk in de kracht van het woord van God. Het woord van God plaatst ons boven crisissen en situaties. Waarom? Omdat God, de gever van het woord, boven situaties en crisissen staat. Gods troon is niet aan het schudden vanwege dat wij op de hele aarde in een crisis leven en ook niet in Nederland en ook niet in jouw woonplaats en ook niet in jouw huis. Gods troon wankelt niet. En Gods gedachten zijn niet veranderd, Gods hart is niet veranderd en Gods plannen zijn ook niet veranderd. We houden van die bekende tekst, mijn plannen staan vast en ook nu. Het woord van God staat vast. Nou, doorgaans prediken we vaker dat elke waarheid is parallel. Dat betekent vaak wat in de natuurlijke wereld zich afspeelt, heeft een waarheid in de geestelijke wereld. Die waarheden lopen parallel. En tegelijkertijd geloof ik en zie ik dat de mensen van God in het woord vaak zeiden en investeerden in de crisis en dan sterk uit de crisis kwamen. En dat geloof ik ook nog voor nu. Ja, ik ga zo het woord uitleggen, maar de paradigma waar ik over wil spreken vandaag is een paradigma van versnelde en bovennatuurlijke gunst voor de kinderen van God. Je zegt, oké, wat is een paradigma? Een paradigma betekent letterlijk een voorbeeld of een stelsel van aan elkaar samenhangende theorieën. Een model of een schema van waarheden van waaruit dingen in het leven worden verklaard. Ik denk, oké, nog een keer. Een paradigma is een voorbeeld. Het zijn voorbeeldprincipes. In dit geval voorbeeldprincipes uit het woord van God. Een stelsel van met elkaar samenhangende gedachten en theorieën, eigenlijk waarheden, van waaruit theorie of zaken in het leven worden uitgelegd. Een paradigma is dus het voorbeeld van waaruit we dingen kunnen verklaren, hoe dingen zitten. In de wetenschap ken je heel veel paradigma's. En in economische wetenschap, in filosofische wetenschap, in allerlei biologische wetenschappen, zijn allemaal paradigma's van waaruit de theorie wordt verklaard. Nou, in het woord van God staan ook heel veel paradigma's. Er is een paradigma van de genade van God, een paradigma over redding, er is een paradigma over rentmeesterschap, er is een paradigma over zegen, et cetera. En vandaag wil ik bespreken de paradigma van Amos 9, vers 13. Je weet waarschijnlijk nog niet uit je hoofd wat er staat, het komt zo meteen. Amos in de Bijbel was geen profeet. We noemen hem de profeet Amos, hij staat ook inderdaad opgeschreven, is een van de kleinere profeten. Niet omdat hij minder belangrijk was, maar omdat hij minder tekst heeft geschreven dan Ezechiël of Jeremia. Maar hij was eigenlijk geen profeet, hij zegt ook over zichzelf, ik was gewoon een schaapherder. En God nam mij van achter de schapen en van achter het telen van allerlei vruchten, nam God mij om te gaan prediken in het land Israël, omdat er een koning was die corrupt was en omdat hij begon te prediken tegen het onrecht. Hij zag het onrecht en God begon hem te roepen om te prediken tegen dat onrecht. En hij zegt over zichzelf, ik ben geen profeet. Noem maar, ik ben geen profetenzoon, ik heb niet op een profetenschool gezeten, ik heb niet op de Bijbelschool gezeten. Uit het niets riep God mij en hij begon mij te inspireren om te prediken en te profeteren tegen de koning en tegen het land van Israël. En daar gaat eigenlijk het boek Amos over. Hij riep op tot bekering. Heel interessant, ook Martin Luther King in zijn befaamde speech haalde Amos aan. Laat recht stromen als een rivier. De volgende vraag, en ik ga er zo naartoe, kan je afvragen, oké, is deze tekst voor ons? Mag ik als kind van God, als christen onder het Nieuwe Testament, deze tekst op onszelf toepassen? Dat is een relevante vraag. Die je zelf soms af kan vragen als je het woord van God bestudeert voor jezelf. Kan ik deze tekst gewoon zomaar ook op mezelf toepassen nu ik een kind van God ben? Laat me je alvast wel vertellen, het antwoord is volmondig ja. En ik wil je ook vertellen waarom. De Bijbel leert in Romeinen dat wij zijn ingeënt op de belofte van het volk van Israël. Wij zijn ingeënt op de edele olijftak en daarmee ook op de belofte die God gaf aan zijn volk. Daarom lezen we het Nieuwe Testament. Al die beloften die er staan voor het volk van Israël zijn nu vandaag de dag ook voor jou en mij relevant als kind van God. Omdat we zijn ingetapt in die belofte. Dat leert de Romeinenbrief. Het is heel belangrijk dat je dat weet. Hun beloften zijn daardoor ook onze beloften geworden. In allerlei opzichten. De Bijbel noemt ons vroeger heidenen, maar nu zijn we Gods volk. Deelgenoten, samen met de Joden, van de belofte die God ook onder het Oude Testament gaf. Je zegt, oké, wat is dan de belofte? Ga met me naar Amos 9. En het is echt goed als je je Bijbel bij je hebt, of op je iPad, of op je telefoon even meekijkt. Omdat ik echt graag wil dat je deze tekst eigenlijk op je koelkast gaat zetten voor de komende weken. Voor de komende 40 dagen. Dat je deze tekst zo geïmpregneerd wordt in jouw hart. Dat je dit zo gaat geloven, opdat het ook werkelijkheid gaat worden. Met de belofte van God is het altijd, aan de ene kant is daar de genade van God, daar is de belofte van God. En aan de andere kant is daar ons geloof, waardoor we intappen in die genade. En eigenlijk wil ik vandaag boven alles je geloof boosten. Voor nog veel grotere zaken, hier vooraan. En ook je hebt soms dingen gezien in je leven, maar ik geloof dat wij leven momenteel in dit seizoen. En dat God dit wil bevestigen, ook zijn woord wil bevestigen in jouw leven. Dat dit ook echt realiteit wordt. Kijk met me naar Amos 9, vers 13 en 14. Hij eindigt zijn profetie. Amos eindigt zijn profetie hiermee. Hij zegt, dan komen de dagen, spreekt de Heer. Dat de ploeger de maaier ontmoet. Dat degene die oogst, de zaaier ontmoet. En de druiventreder, de zaaier. Dat de bergen druipen van het wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Niet alleen maar planten, ook genieten van datgene wat je hebt gezaaid. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. We noemen dit het Amos 9 vers 13 paradigma. Een model van waaruit we dingen gaan verklaren vanuit het woord van God en vanuit in het leven. De Bijbel zegt, er zal zo'n snelle tijd, een versnelling in tijd komen. De zaaier heeft gezaaid. Dus hier is iemand die aan het zaaien is. Hij zaait. Hij zaait druivenplanten. Hij zaait appelpitjes, weet ik veel. Wat voor een bomen of vruchttuinen of wat hij ook maar wil. En de ploeger, dat is de oogster. Daar zit normaal 6 maanden tussen, 4 maanden tussen, 1 jaar tussen, jaren tussen. Voordat degene die kan oogsten, dat zaad van die appelboom kan oogsten. Er zitten jaren tussen voordat er een appelboom vrucht draagt, et cetera. Maar God zegt, ik zal ervoor zorgen dat die tijd zo snel gaat, dat degene die oogst, die loopt ook, die oogst. En op een gegeven moment hij kan maar oogsten omdat die tijd tussen het zaaien en het oogsten zo kort is, dat hij heel dicht op de voeten loopt van de zaaier en zelfs de voeten kan aanraken. En in het Engels staat er, he will overtake the sower. Hij gaat zelfs op een gegeven moment, haalt hij hem in. Nou, de vraag die je kan stellen is, oké, wanneer spreekt God over die tijd? Wanneer was die tijd? Wanneer is die tijd? Daarom stel ik je op het begin al de vraag, is die tijd voor ons? Ik hoop het je zo uit te leggen. Pastor Tim Hill, bekende pastor in Amerika, zegt dit. I believe God will exceed what you expect. God zal boven vermogen en denken doen. He will increase all you invest. Hij zal doen toenemen datgene wat je investeert. And God will accelerate time for kingdom purposes. God zal de tijd versnellen voor de doeleinden van het koninkrijk. En mijn vraag aan jou vandaag ook is, geloof je dit wat ik predik? Voor jou, voor ons als kerk. Want ik heb geleerd, alle dingen moeten we eerst gepredikt verklaren door het woord van God. Ik geloof dat we in zo'n seizoen zijn en aan het komen zijn. En tegelijkertijd geloof ik dat het altijd ons seizoen is. Alleen door het geloof stappen we in en maken we het nu. Gunst. Waar ik over wil spreken vandaag, is iets wat je voor een ander doet, wat je niet hoeft te doen. En aan de kant van de ontvanger is het dus, je ontvangt iets van iemand wat hij niet hoeft te doen. Er zijn bepaalde principes in het woord van God dat God je wel moet zegenen. Of God iets wel moet geven, omdat hij zich verplicht aan zijn woord. Maar gunst is iets wat niet verplicht is. Gunst is iets wat niet moet. Je krijgt het gewoon omdat de gever jou iets wil schenken, omdat hij jou gunst geeft. Of omdat jij hem goed begunstigd bent. Ik geloof, God wil je zegenen niet omdat het moet. Maar omdat het kan. Nee. God wil je zegenen niet omdat het moet. Dit is eentje die we soms denken. Hè? Ja, God moet me zegenen, want hij heeft zich verplicht aan zijn woord om mij te zegenen. Ja, dat is ook zo. Hij heeft zich ook gebonden aan zijn eigen belofte. Maar de kern van gunst is niet dat het moet. Is dat God gewoon zoveel van je houdt, hij wil jou gewoon zegenen. En wij moeten echt leren dat concept te draaien in onze eigen gedachten. God wil jou zegenen omdat hij jou wil zegenen. Heeft niks te maken met wat je verdient of niet verdiend hebt. Gunst heeft niet te maken of je aardig eruit ziet of niet. Als Jezus zegt, het heeft jouw vader behaagd jou het koninkrijk te geven. Zo, het is in het hart van de Vader geweest, dat is de initiator, de oorsprong, om jou te zegenen. En zelfs de grootste zegen die wij hebben ontvangen is het Koninkrijk van God. En deel te zijn van het Koninkrijk van God. En daarbinnenin wil ik deze principes neerleggen vandaag. Hij verlangt je te zegenen. Heb je dat al tegen jezelf gezegd vandaag? God verlangt om mij te zegenen. God verlangt ernaar vandaag om mij te zegenen. Hij verlangt ernaar morgen om mij te zegenen. De komende dagen tot Pinksteren worden een en al zegen. En dit hele jaar wordt zegen. Ja, maar er is een crisis, broeder. Ja, en nu gaat het erom of het woord van God daarboven staat of niet. Nu gaat het om wat we eigenlijk echt geloven. Als het waar is dat het woord van God niet afhankelijk is van de crisis. Ik heb ontdekt, als het gaat om gunst, God is de bron en de rijkwijde is onbeperkt. Er is geen beperking aan de mate waarin God een mens gunst kan geven. Kijk naar Jozef, kijk naar Daniel, kijk naar al deze mensen van God in het woord. Zo, hij is de bron en de rijkwijde is onbeperkt. Nou, wat ik lees hier in Amos 9, dit is het paradigma. Er is een versnelling. Dat komt door de gunst. De gunst is de bron, de gunst van God. Maar er is een versnelling, acceleration, in tijd. Die gunst gaat snel en die gaat sneller dan je verwacht. En ik geloof dat we aan het instappen zijn in zo'n seizoen. Ook als huis van God, ook als kerk. De Bijbel zegt dat God bij macht is om oneindig veel meer te kunnen doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Oké, dat spreekt over de potentie van God. God is bij machten om jou overvloedig te zegenen, boven bidden, boven denken, boven beseffen, oneindig veel meer. God verlegt daar voortdurend grenzen. Dat heeft te maken met zijn potentie. Maar jij vraagt je af, ja, maar wanneer gebeurt het dan in mijn leven? Iemand zegt geloof, geloof. Dus deze preek vandaag bovenal is om je geloof te boosten in het woord van God. Want door het geloof zul je zien is alles mogelijk. Wat ik zie in mijn Bijbel, vanaf het moment dat de geest van God werd uitgestort in Handelingen 2, is er een accelerated harvest. Er is een versnelde oogst. Wat daarvoor jaren, eeuwen had geduurd. In één keer vanaf Handelingen 2, de geest wordt uitgestort en er is in één keer die oogst. En dat, vanaf Handelingen 2 gaat het maar door en gaat het maar door. En aan het einde van de handelingen is de hele toenmalige wereld bekend geworden met het evangelie. Binnen een hele korte periode, wat daarvoor eeuwenlang duurde. Nu vanwege Jezus, nu vanwege zijn volbrachte werk en nu door de kracht van de Heilige Geest. Nou, hoe zit het dan met deze tijd nu? Ik geloof het heeft te maken met wat gelooft het kind van God nu. En hoe gehoorzaam daarin aan het woord is het kind van God nu. Ik ga even met me naar Johannes 4. Ik heb even tijd nodig om even een basis neer te leggen en dan, we'll take off, geloof me. Je staat aan het einde helemaal klaar om te investeren. Je gaat aan het eind helemaal klaar staan om te gaan zaaien. Johannes 4. Ik wil je laten zien wat de Heer zelf hierover heeft geleerd. Johannes hoofdstuk 4, vers 34. Soms zal je zien dat het woord van God zo radicaal is. Zo anders dan je kent in deze wereld. En dit is ook weer tegelijkertijd de kracht van het woord. Het is altijd op de scherp van het snede. Meestal is het woord van God niet logisch. Voor de menselijk verstand in de tijd nu. Maar ik zie mensen die het geloven, die het pakken, die het omarmen, zien het ook uitleven. Dan zie je in één keer zie je die principes gaan werken. Ga met me naar Johannes 4, vers 34. Bekende tekst. Jezus begint te zeggen, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Hij zegt, dit is mijn spijzen, dit eet ik, dit is mijn voedsel. En dan zegt hij, jullie zeggen toch, zie, de natuurlijke mens zegt toch, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ik heb gezaaid en dan moet je 4 maanden wachten voordat je kan oogsten. Dat zeggen jullie toch, zegt hij tegen zijn discipelen. Maar ik zeg jullie, kijk om je heen. Dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. Ah, er zit geen 4 maanden tussen, zegt de Heer. Er is zo'n fever in mijn koninkrijk, er zit geen 4 maanden tussen zaaien en oogsttijd. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten. De maaier is degene die de oogst binnenhaalt. Die krijgt zijn loon al, wauw, en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk, dit is Amos 9 vers 13, tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de een zaait, de ander maait. En nou komt jouw en mijn opdracht. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Jij hebt niet hoeven zaaien, zegt Jezus. Ik stuur jullie alleen uit om te oogsten. En dan zegt hij daarna, dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. We hebben het vaak over zaaien, zaaien. Maar eigenlijk, en dit is ook wat wij moeten leren oogsten. Jezus zegt, ik heb jullie niet geroepen om te zaaien, ik heb je geroepen om te oogsten. Anderen hebben gezaaid, hij heeft zijn leven gezaaid. En wij moeten nu leren oogsten. Nou, ik heb even nog een paar basisprincipes die ik wel eens vaker vertel. 1. God is niet onder de indruk van een crisis. 2. Gods principes werken altijd en overal. 3. Gods paradigma's, Gods manier van denken, werken altijd voor degene die het geloven. En de vraag die ik mezelf heb gesteld, oké, wat doet bovennatuurlijke gunst? Als de Bijbel zegt dat ik begunstigd ben, als de Bijbel zegt dat ik gunst gekregen heb vanwege Jezus, wat doet dan die gunst? Het eerste, God will exceed what you expect. Je zal oogsten boven verwachting. Amen. Ik hoor 1 hm en 1 amen. Je zal oogsten boven verwachting. Als het waar is wat het woord van God zegt. En het is waar voor jou. Je zal oogsten boven verwachting. Gods zegen, dit is wat mijn Bijbel leert. Gods zegen gaat boven mijn verwachting uit. Toen ik een keer in gebed was, toen sprak de Heer tegen mij. Hij zei, Arno, ik ben mooier dan je mooiste droom. En ik denk dat je daarop allemaal amen kan zeggen. God is mooier dan je mooiste droom. De gever van de droom is nog mooier dan de droom zelf. Het allermooiste wat je kan dromen. Ik heb gedroomd over het paradijs. Ik ben nog eens gedroomd over andere dimensies. En dat is geweldig en fantastisch. Maar God is nog veel mooier dan mijn mooiste droom. Toch? En dit is ook waar. De zegen van God is ook mooier dan je mooiste droom. Dat is de uitwerking van wie God is in jouw leven. Ga even met me naar 2 Koningen 4. Ik hou van dit verhaal. U kent het misschien wel. Hier is een weduwe en hier is de profeet Elisa. En ook hierin wil ik je echt wat belangrijke principes laten zien. 2 Koningen hoofdstuk 4 vers 1. Omdat ik hierin zie, hoe werkt het? Dat is vandaag de dag wat mensen werken. Oké, ik lees Amos 9 vers 13, ik geloof dat voor mezelf, maar hoe werkt het? En ik hoop je vandaag een beetje te laten zien hoe het werkt. Hoe werkt die gunst van God dan? 2 Koningen 4. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Ze was dus een weduwe geworden. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn 2 kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Een rare vraag. Ze vertelt haar problemen en toch zegt hij, wat kan ik voor u doen? Kijk wat hij daarna vraagt. Vertel me eens, wat heb je nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij je buren kruiken en kan het alleen vragen. Lege, zoveel als je er kan krijgen. Als je weer thuis komt, doe dan de deur achter jou en je kinderen dicht en giet je olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neem je de volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. Sommige teksten moet je hier echt onderstrepen hier. Toen hield de olie op met vloeien. Wanneer? Toen er geen kannen en kruiken meer waren. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er was gebeurd. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En wat er van overblijft, iemand zegt overflow, kunnen u en uw kinderen leven. Eén ding wat er belangrijk is. Zij moest datgene wat ze had, moest ze geven. Nou, Elisa, de profeet, en eigenlijk is het zo in de dingen van het koninkrijk van God, heeft altijd iets nodig. Als jij je afvraagt, ja, God kan mij toch zegenen? Meestal heeft God iets nodig in jouw huis, wat hij moet gebruiken om die gunst te laten werken. De profeet zegt ook, wat heb je wel? Wij kijken altijd, wat hebben we niet? Maar de profeet, eigenlijk namens God, die zegt, wat heb je wel? Oh, ze bleek toch wel wat te hebben. En ik heb ontdekt, iedereen heeft altijd wel iets. Wat heb je wel? Ja, maar ik heb nu geen geld om te investeren. We gaan het over investeren hebben zo. Ja, maar ik heb nu geen geld om te zaaien. Wat heb je wel? Oh ja, ik heb toch nog een kruikje met olie. God kan vermenigvuldigen wat je hem in handen geeft. Ik heb hier een half jaar geleden over gesproken toen ik het had over Matthäus, het verhaal van de wonderbare vermenigvuldiging en spijziging. Jezus kon die 5 broden en die 2 vissen vermenigvuldigen, maar hij moest iets hebben. Je moet hem iets in handen geven. Je moet de profeet iets in handen geven. Je moet de man van God iets in handen geven. Je moet God zelf, Jezus zelf, iets in handen geven. Hij had die 5 broden en die 2 vissen nodig om te vermenigvuldigen. Amen. Dit zijn, en daarna begon de gunst te werken. Het moet eerst in de gezegende handen van Jezus terechtkomen. In dit geval in de handen van de profeet Elisa. En ze gaf vervolgens haar bezitting, het enige wat ze nog had. En dan zei de profeet, oké, haal alle kruiken uit de buurt. Ga naar alle bekenden toe, ga naar je buren toe. En sluit de deur. Interessant. De deur moest gesloten worden. Waarom? Gunst is iets tussen jou en God. Gunst was iets tussen die vrouw en God. Sommige dingen gaan anderen niet. Hoe jij gezegend wordt, is Gods zaak voor jou. Hey, sluit de deur. Sommige dingen moet je de deur voor sluiten. Haar probleem was dat ze schuldeisers kwamen en dat ze bang waren dat haar kinderen als slaven worden weggevoerd. Dat was haar issue. Nou, onthoud, God loste niet alleen maar haar issue op, want vaak komen we ook bij God met onze nood. En wat ga je dan leren? Wat ga je dan onderwijzen bij mensen die komen met hun nood? Oké, ja, kan God me helpen? Heel vaak zeggen we, oké, we gaan bidden, oh Heer, zegen hem, help hem, en dan worden we iemand weer naar huis gestuurd. Soms moeten we vragen, wat heb je wel? Wat heb jij? Ja, ik heb financiële nood. Oké, maar wat heb je wel? Wat zien wij? De schuld werd niet alleen kwijtgescholden. Er was overvloed voor haar en haar kinderen voor een hele lange tijd daarna. Dat is gunst. Als God komt in jouw leven, als die Amos 9 vers 13 principe gaat werken, is er niet alleen maar een lediging van noden. Is er niet alleen maar een, oké, ja, ik kan nu net overleven. Er komt een overvloed. En dat is wat gunst doet. En ik hoop je zo uit te leggen waarom. Nou, de olie stopte met stromen toen er geen kruiken meer waren om te geven. Het leert mij ook dat ik continu in die modus moet zijn van offers brengen om de profeet mijn kruik te geven. Ik leer in mijn Bijbel om niks te verwachten van mensen, maar alles van God. Ik ga dit nog een keer zeggen, want heel vaak gaan we hier toch allemaal fout in. Ik leer in mijn Bijbel om niks te verwachten van mensen, maar alles van God. Want Hij is de bron van voorziening. Hij is de bron van de gunst. Ten tweede leer ik in mijn Bijbel dat hulp altijd al onderweg is. Ah, come on, predik dit met mij. Hulp is onderweg. Help is on the way. God is meestal al lang bezig. Het was net als met Mozes toen hij stond voor de Rode Zee. God was al lang bezig die wind te blazen, alleen hij zag het nog niet. Hij hoorde alleen maar de wagens van de farao achter hem. Zo is het vaak in ons leven. We horen die druk, die stress van die bank of weet ik veel van wie achter ons. En we hebben niet door dat God al bezig is voor ons. Als het waar is wat de Bijbel zegt, dat hel en goedheid mij zullen volgen. Ik zie dat misschien niet altijd, maar het woord van God leert mij vertrouw op hem. Want hij zal al hulp sturen. En meestal is de hulp al onderweg. Vroeger zouden we zeggen, de kamelen komen eraan, Abraham. Halleluja, camels are coming, camels are coming. Aha. Ik geloof dat het heel belangrijk is om het hart van God te vertrouwen voor jezelf. God wil me gewoon zegenen. En hij heeft me gunst gegeven. En in dit seizoen ga je die gunst gemanifesteerd zien in mijn leven. Of het nou linksom of rechtsom komt, hier is mijn kruik, Jezus. Halleluja. En de kruiken van mijn buren, prijs de Heer. Ten tweede, He will increase all you invest. Hij zal vermenigvuldigen, hij zal doen toenemen wat je investeert. Zijn ook investeerders hier? We komen tot Jezus en we worden consument, maar het is de bedoeling dat we gaan van consument naar producent. Zie, het is de bedoeling dat we gaan investeren van het zaad dat we zelf hebben ontvangen. En te vaak blijven wij, velen van ons, nog consumenten in de dingen van het koninkrijk, geestelijk. Zeg me even na, zeg ROI, ROI. Zeg ROI. Jongens, jullie, die paar mensen die er zijn, je moet prediken voor 300 hier vandaag. Zeg ROI. Zeg return on investments. Zeg maar in het Frans, je suis un roi. Hey. Return on investments. Ja? Jij investeert en er is een return on investments. Ja, je weet dat ik vroeger bedrijfseconomie heb geleerd. Ik heb geleerd, de grootste bedrijfseconoom is God. De grootste investeerder van God, de grootste investeerder op aarde is God. Is niet Warren Buffett. Is Jezus. Hij is de grootste. Als iemand verstand heeft van investeringen, is het Jezus. Oh, u hoort me niet. Als iemand verstand heeft van investeringen, is het God. En als iemand verstand heeft van ROI, is het ook God. Want God nergens zaait iets zonder dat hij een oogst verwacht. God heeft Jezus zijn leven niet gezaaid zonder een oogst te verwachten. God is helemaal, weet je, sommige mensen hebben moeite met prosperity en natuurlijk allerlei dingen hebben een balans, maar God is volledig into prosperity, want als hij iets zaait, verwacht hij dat er ook een oogst aankomt. God heeft geen problemen met voorspoed, want hij heeft alles geschapen om voorspoedig te zijn. Hij heeft de mens geschapen om voorspoedig te zijn. De dieren geschapen, de aarde, de planeet, alles is in orbit om voorspoedig te zijn. Hij heeft jou geschapen om voorspoedig te zijn in de dingen die jij doet en de gaven en talenten die je hebt gekregen. Voorspoed is geen vies woord. Het is een heel Bijbels woord. God zegt, als je mijn woord mediteert, dan zal je voorspoedig zijn op je wegen en je doel bereiken. God wil dat we ons doel bereiken, want hij wil zijn doel bereiken ook door ons heen. Waar je ook investeert. Ik heb ontdekt, er zijn twee belangrijke natuurlijke resources in het leven. En allebei vinden we vaak moeilijk om te spreken over in de kerk. De een is tijd en de ander is geld. Dit zijn de belangrijkste resources in het natuurlijke leven die gelden voor iedereen. Tijd en geld. Ja, van het een hebben we allemaal hetzelfde. Van de ander hangt af hoe je investeert. Maar ook als ik, weet je, te vaak heb ik ook gezien dat wij investeren tijd in iemand, in zaak, in dingen, zonder dat er een oogst aan zit. Ook dat is niet goed. Als het goed is, je zaait liefde in jouw kinderen en er komt een oogst aan op een dag. Die tijd is ook investering. De tijd die jij geeft op school is investering. Die tijd die jij geeft aan jouw bediening, aan de kerk, is investering. De tijd die jij geeft om zielen te winnen is investering. De tijd die jij geeft aan jouw baas is investering. Tijd is investering. Ik geloof dat we veel meer daarnaar zo moeten kijken. Eigenlijk is het de belangrijkste investering. Waar investeer je je tijd in? En hoe investeer je? En wat is je ROI? Op de investering van je tijd. Wat is de oogst die samenhangt met die tijd? Als ik een leraar ben en ik geef 20 kinderen les, is er een ROI aan het einde van het jaar, aan het einde van de schoolcarrière. Ze hebben wiskunde, begrijpen ze dan na 5 jaar. Ik heb hun voor de rest van hun leven wiskunde of Engels of wat ook het vak is kunnen bijbrengen. Er is een oogst. Die oogst is voor jou om te genieten en die oogst is voor die kinderen om de rest van hun leven gezegend mee te zijn. Ja, dat is alleen maar eventjes op een leraar ingezoomd. Is dat voor een vader? Is dat voor een moeder? Is dat voor jouw werk? Maar het mag niet zo zijn dat jij investeert zonder te oogsten. Dat is niet Gods principe. Voor jezelf, voor God en voor die mensen waar je het allemaal voor doet. Als jij hebt gemerkt dat dat in jouw leven wel is gebeurd, dan is er een kaalvreter aan de gang. Dan is er ergens een lek. Er is ergens dan iets wat de duivel doet. Kans toch kant om binnen te komen, om iets te kunnen roven, want het is niet Bijbels. Woe! Ik ga een paar voorbeelden geven, even vanuit de kerk. Wij zijn ook heel bewust aan het investeren. Wij investeren in bijzonder in geestelijke zonen en dochters. En wij verwachten een rendement van dat. Wij verwachten een oogst aan dat. Voor die mensen zelf, maar natuurlijk ook voor het huis van God. Wij hebben de afgelopen, ik kan zeggen, niet, God Center bestaat bijna 10 jaar, maar ook daarvoor, we hebben altijd heel veel in andere bedieningen gezaaid. Nog steeds, we staan als kerk bekend omdat we gewoon heel, heel zegenrijk zijn voor bedieningen. Andere predikers en allerlei soorten van bediening. En ik bid en ik hoop dat we voor de altijd zo zullen blijven. Maar we hebben veel gezaaid, maar we hebben er ook heel veel in geoogst. We hebben gezaaid in andere bedieningen. In profeten, in evangelisten, in apostelen, in herders, in leraren. En wij oogsten op dit moment geestelijke zonen. Als leraar, als profeet, als evangelisten, et cetera. Amen. Zo, we hebben gezaaid investeringen en wij oogsten op dit moment. En die oogst gaan we natuurlijk weer zaaien. En het zorgt ervoor dat wij daar ook blijven oogsten. Een paar jaar geleden hebben wij een team naar Gouda uitgezonden. Wij hebben gezaaid in Gouda. Als ik nou hoor, vorige week zondag hadden ze 14 dopelingen. Voor een pasgeboren kerk. Na 1,5 jaar hadden zij al 200 mensen. Het zijn ondertussen volgens mij met de kinderen bijna 300 mensen in de kerk. Met een eigen gebouw die net zo groot was als ons Lammeschansgebouw. Zie ik een enorme rendement op investering. En een enorme zegen wat God aan het doen is daar. En hun beginnen nu hun tijd te geven om te gaan zaaien in bedieningen en geestelijke zonen en dochters. Zie, dit proces van zaaien en oogsten geldt ook voor de bediening zo. Heel veel hebben zich afgevraagd, hoe kan het nou dat die kerk van Arno, zo praat ze dan, na 1,5 jaar al een eigen gebouw heeft en bla bla bla. Dat is accelerated favor. Dat is accelerated favor. Dat is Amos 9 vers 13 paradigma. even wat dure woorden te gebruiken. In Utrecht, we zijn net begonnen en binnen een paar uur zit de kerk elke keer vol. Echt van dat soort problemen, van die groeiproblemen. En ook daar zit een enorme oogst aan te komen. Als wij naar Antwerpen en naar België gaan, Sandy en Deborah, wij investeren met elkaar. Hè? Dit doen we als Huis van God met boven alles jullie en het team zelf. Maar we doen dit met elkaar. Wij investeren en wij verwachten niets anders dan een ROI. En ik heb ontdekt, Gods ROI is niet 5%. Gods ROI is niet 6%. En als je momenteel je geld op de bank zet, is het min 3% of min 1%. Maar ik heb ontdekt, weet je wat Gods rendement minimaal is? 100% minimaal. Als ik zie de gelijkenissen die Jezus vertelt, de man met de 5 talenten, die verdiende er 5 bij. En dat was normaal in de ogen van de koning. De man met de 10 talenten verdiende er 10 bij. Dat was het normale. Dat was de norm in het koninkrijk van God. 100% rendement. Jij zaait jouw leven in ieder geval 2. Zorg in ieder geval dat er altijd 1 mee gaat de hemel in met jou. Halleluja. Kom maar, zeg even ROI, ROI. Niet LOI, ROI. Hey. Halleluja. Ik wil je thuis bemoedigen om te leren te gaan investeren met God. Wij moeten ook al onze investeringen, tijd, energie, geld, wat je eigenlijk dan maar ook investeert. Vandaag de dag investeren heel veel mensen in goud en in zilver en in bitcoins en weet ik veel. Maar als kind van God wil ik jou echt op je hart drukken om te investeren met God. God is de opperinvesteerder. Als iemand verstand heeft van investeringen, is het God. Dus doe het ook samen met hem. Wat je ook bij investeringen. En wat we ons veel meer moeten afvragen, oké, maar wat wil ik oogsten? Omdat wij in de kerk altijd wel horen, je moet zaaien, je moet zaaien, je moet zaaien. En ik geloof, eindelijk begint die mindshift te komen. Nee, we willen je leren oogsten, oogsten, oogsten. Want als je niks oogst, kan je ook niet zaaien voor de volgende seizoen. Zo, we moeten je niet alleen maar leren zaaien, we moeten je juist leren oogsten. En daarin is ook God belangrijk. Je hoeft God niet te leren hoe hij moet oogsten. God leert jou en mij hoe we moeten oogsten. Je hoeft God niet te vertellen hoe hij dat moet doen of hoe hij het oogst binnen moet halen. Als iemand verstand, God is een boer. God is een boer. Als iemand verstand heeft van oogsten, is het God. Hij heeft alles in werking gezet. Hij heeft alles bedacht. Hij is de creator. Check dit uit. Alle groeimodellen komen van hem vandaan. En God doet aan exponentiële groei. Dat is een curve die gaat zo, wieuw, gaat zo de hemel in. Ken je dat? Ik weet niet meer hoe die formule gaat van vroeger, maar dat is die curve gaat zo, wieuw. God doet daaraan. Alles wat naar de hemel in gaat, komt van hem. Alle curves, al die grafieken die geen einde hebben, dat is bij hem. Albert Einstein had het ook al bedacht. Halleluja. Als ik kijk in de natuur, hoe God het natuurlijke geschapen heeft, de schepping. Er is 1 zaadje van een appel dat vervolgens in staat is om duizenden zaden te produceren. Honderden appels en daaruit weer allemaal appelbomen. 1 zaad, goed geïnvesteerd. Ik weet niet voor wie dit is. 1 zaad, goed geïnvesteerd. Dit is de natuurlijke schepping. 1 zaad, goed geïnvesteerd. 1 appel die in de juiste grond, met de juiste zonlicht, et cetera, is in staat de hele aarde te vervullen met appelbomen. De potentie, de capaciteit is daar. Nou, laat me dit geestelijk ook even doortrekken. Als jij weet jouw zaad goed te investeren, jouw tijd juist te investeren, jouw geld, jouw financiën goed te investeren, alles wat God jou heeft toevertrouwd, jouw gaven en talenten, goed weten te investeren. Ik geloof die Amos 9 vers 13 zal gelden. In Gods koninkrijk is het normaal. Vrucht dragen is de norm in het koninkrijk van God. Het is raar, dat leert Jezus, als iets geen vrucht draagt. Die boom die droeg geen vrucht. Die werd vervloekt. Zelfs 10e geven is een zaad waarvan God zegt, ik zal de hemelsluizen openen. In het natuurlijke betekent het gewoon, ik zal heel veel regen geven om het land vruchtbaar te maken. Waarom vruchtbaar? Zodat er een snelle oogst aankomt. Ga even met me naar 2 Korinthe, hoofdstuk 9. Weet je, vaak is het met bekende teksten zo dat we er gewoon overheen lezen. Maar pak het even in het licht, in dit licht. 2 Korinthe 9 vers 6. Bekende tekst. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Nou komt het hart. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. En vers 8 gaat weer over de potentie van God. Vers 7 gaat over het hart waar wij mogen geven. Maar kijk vers 8. Dat is een van de mooiste teksten in de Bijbel. God heeft de macht jou te overstelpen met al zijn gaven. God heeft de potentie jou zo ongelooflijk te zegenen. Oh, roboche mende. Zodat jij altijd. Altijd. Come on, ik predik altijd. En in alle opzichten. Niet alleen maar altijd, ook nog in overal, in alles. In alle opzichten. Voldoende voor jezelf zelf heb en ook nog ruimschoots, overvloedig, kan bijdragen aan allerlei goed werk. Kijk vers 9. Zo staat er geschreven, dit gaat allereerst over God. Gul deelt hij uit aan de armen. Hij zaait, hij geeft aan de armen. Gul zaait hij aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Ik geloof deze tekst kan ik ook leren voor mezelf te plakken. Als ik gul blijf zaaien aan de mensen in nood, mijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Dat is wat Psalm 112 ook leert. Dat is de zegen van de rechtvaardige. Zo 1. God zal een oogst geven boven verwachting. Het tweede is, hij zal doen toenemen mijn investeringen. En ten derde, hij zal een versnelling van tijd geven voor de doeleinden van het Koninkrijk van God. En dat is in het Engels, zeggen we, the reaper will overtake the sower. Ik heb hier lang over nagedacht. Er wordt gezaaid. Normaal gesproken is er een tijdsfactor. En in dat tijdsfactor zitten heel veel zaken als zonlicht en de juiste grond en water en regen en al die zaken. Maar er is een zaad, er is een groeifactor aan tijd. En dan op een dag komt daar het moment van oogsten. Ja, met de meeste gewassen, volgens mij hier in Nederland, is dat ongeveer 6 maanden. Als ik het een beetje de boeren zo bekijk, wat ze bij mij in het dorp zo ongeveer doen, zit er ongeveer 6 maanden tussen. Tussen zaaien en oogsten. Ik hoor wel eens in Suriname, die hele vruchtbare landen, zal in Brazilië of in andere landen ook zo zijn, dat het soms nog veel vaker oogst is. Sommige dingen wel 5, 6 keer per jaar, wat hier 2 keer per jaar is. Gewoon door de hoeveelheid zonlicht en de hoeveelheid regen, et cetera. Maar er is altijd een factor tijd. Want ik heb me afgevraagd, waar zit de gunst van God in? Hoe werkt de gunst van God? Het zaad blijft hetzelfde. De oogst is gewoon werk. Maar de gunst zit hem in de tijd. Vroeger predikte ik vaak over de gunstfactor. Of voor sommige mensen, voor sommige banen, noem ik het de gunfactor. Maar voor bedieningen is dat hetzelfde. De gunfactor is dat je met de juiste mensen wordt geconnect. En met de juiste zaken wordt geconnect. Zo, je hebt een gunstfactor. Dat kan je niet verdienen. Daar kan je niet voor werken. Dat is Gods factor. Dat is de zegen. Dus de gunstfactor. Als die tijd verkort wordt tussen het zaaien en het oogsten, dat betekent dat ik effectiever ben en efficiënter ben. Toch? Ik heb normaal gesproken geen invloed op de tijd tussen zaaien en oogsten. Maar als de gunst van God daar binnenin komt, daar middenin zit, en de tijd wordt verkort, dat betekent dat ik meer tijd krijg voor andere dingen. Jesaja 60, Jesaja 61, Jesaja 62. Nog een keer. Als er tussen zaaien en oogsten minder tijd zit, hou ik als dienaar van God meer tijd over, als priester van de Heer, Jesaja, hou ik meer tijd over voor andere dingen. Het was niet logisch, menselijk gezien, dat God opdracht gaf aan de Israëlieten om de Sabbat te houden. Moet je voorstellen. Hier is een volk dat altijd gewend was, ook in het beloofde land, daar moest gewerkt worden. Alle andere volkeren, al die Amorieten, die werkten 7 dagen in de week. En dat was nodig om te zaaien, te oogsten en al het werk te doen. 7 dagen hard werken. En God zegt tegen zijn volk, als jullie 1 dag aan mij geven, en aan mij geven betekent gewoon genieten. Gewoon rusten en genieten en geniet van je gezin en je familie en alles wat ik je geef. Als je gewoon 1 dag geniet, zal ik ervoor zorgen dat je een oogst krijgt waar die andere mensen 7 dagen voor werken en nog groter dan dat. God even raised the standard. Hij zette de standaard nog hoger. Hij zei dit. Hij zei, ik wil niet alleen maar dat je 1 dag in de week neemt. Ik wil dat je 1 jaar in de 7 jaar neemt. Dat noemen we het Sabbatsjaar. In dat Sabbatsjaar wil ik dat je lekker geniet. En laat dat land nou maar even tot rust komen. En je zal zien in het 8e jaar dat ik een bovennatuurlijke, en daarvoor moesten ze geloven, ik ga een bovennatuurlijke oogst geven. Weet je wat het probleem is met de Israëlieten? Ze hebben God nooit geloofd. Ze hebben God nooit vertrouwd. Nergens in de Bijbel lees je dat de Israëlieten het Sabbatsjaar hebben gehouden. En God was zo boos dat hij uiteindelijk zei, ik zal het land 70 jaar verbannen. Weet je waarom 70 jaar? Omdat ze 490 jaar geen sabbatsjaar hadden gehouden. 70 maal 7. Hij zei, ik zal die sabbatsjaren compressen in 70 jaar, dat het land alsnog rust krijgt. Dat was een hele diepe openbaring toen ik hierachter kwam. Zij moesten, moet je voor, het volk moest God vertrouwen om 1 jaar gewoon te genieten en niks te doen. En God te vertrouwen voor een bovennatuurlijke oogst. Nou, daar moet je wel geloof voor hebben. Want je ziet al die andere volken om je heen keihard werken met hun ploeg en hun hamer en hun sikkel en weet ik het wat allemaal. Ik denk, ja, ik kan toch niet niks doen. Ik kom ook uit zo'n mindset. Ik dacht, ja, maar ik kan toch niet niks doen. Dus wij waren gewend altijd keihard te werken voor de zegen van God. Alleen zegen van God kan je niet... Ah. Zegen van God kan je niet voor verdienen. Daar hoef je alleen maar voor te... Ah. Alleen maar voor te vertrouwen. Maar dat vraagt alleen veel van je geloof. Maar je mag kiezen. Eigenlijk, dit is Gods factor. Of hard werken, of vertrouwen. Wat kies je? De Heer zegt vandaag tegen ons hier, wat kies je? Of je vertrouwt maar en je gelooft in Amos 9 vers 13. Of je gaat heel hard werken, alle dagen van je leven, tot en met je pensioengerechtigde leeftijd veranderen van 67 naar 87. Want jij wil toch zo graag hard werken. Zeg het maar. Zeg maar wat je wil. Maar waarom vertrouw je hem dan niet echt? Ik ben zelf nog steeds ook in mijn leer om het woord van God boven te plaatsen. Nou, voor ons als kinderen van God is de Sabbat voor altijd en eeuwig. Wij hebben de Sabbatsrust ontvangen vanwege zijn volbrachte werk. Ik moet je zeggen, dit is mijn leerpunt van de afgelopen, ik weet niet, misschien jaar of iets langer. Dat ik gewoon zo mag leren genieten en leren rusten. En als ik heel eerlijk ben, Vanessa, je mag me corrigeren, maar volgens mij ben ik de helft zo druk als vroeger qua tijd. Ik heb nog steeds wel soms mijn dingen voor de bediening en ik zie een veel grotere oogst. Als ik het voor mezelf naga, ik durf er geen percentage aan te geven. Ik werk, nou niet helemaal 2 keer zo minder, maar qua tijd ben ik meer in de rust als vroeger en ik mag daar nog steeds stappen maken. Ik ben meer in de rust en mijn oogst is groter. Op heel veel vlakken. In de bediening, op heel veel vlakken. Dat is God, toch? Dit is Gods factor. Dus wat ik moet leren is in de rust van God te zijn, in plaats van harder te werken. Het probleem in de kerk vroeger was dat ze leerden jou heel hard te werken. Wij willen je nou leren veel harder God te geloven, als ik zo mag zeggen. Ook dat moet geen eens moeite zijn, dat is gewoon een acceptatie, een aanneming van Gods belofte en van Gods woord. Mijn Bijbel leert, en dit is de zegen van God, dat God doet het werk. Ik ben hooguit een medewerker of een medearbeider. En de zegen zit hem niet in de hoeveelheid werk. Ja, ik predik dit gewoon keihard tegen mezelf. De zegen van God zit niet in de hoeveelheid werk of in het harde werk. De zegen van God zit hem in het versnellen van de tijd. Ten behoeve van mij, of ons, of als kerk, of als koninkrijk. Ik kreeg dit eigenlijk als zin. De zegen zit hem niet in de hoeveelheid werk, maar in de hoeveelheid Sabbat. In hoeverre leef ik nou echt vanuit de Sabbatsrust? In hoeverre leef ik nou echt vanuit het volbrachte werk van Christus, waar ik niks aan kan toevoegen en alleen maar door genade ontvangen heb, alleen maar zeggen dank u Jezus, wat er alleen maar een aanbidding mag geven naar de Heer toe. In hoeverre leef ik daar nou echt van? Of ben ik toch nog heel afhankelijk van het keiharde werken? Ik geloof de komende seizoen, dat we heel veel getuigenissen zullen horen van mensen die aan het genieten zijn, mensen die tot rust aan het komen zijn, mensen die leren gewoon als een ontvanger en als een gelovige te leven en alsnog gezegend worden. Laat me je vertellen over de zegen van God en over de gunst van God. Favor is not fair. Want dit is waar wij mensen moeite mee hebben. Wij denken dat gunst eerlijk moet zijn, maar gunst is niet eerlijk. Gunst is niet eerlijk. Wij houden van eerlijkheid, recht en billijkheid. Maar gunst is niet eerlijk. En favor is also not a fantasy. En gunst is ook geen fantasie. Mijn Bijbel leert dat gunst is Gods realiteit. Voor Jozef was gunst niet een fantasie. Gunst was ook niet eerlijk. Hij kreeg gewoon gunst. Omdat de roeping en de genade van God op zijn leven was. Zo, gunst is niet eerlijk. Gunst is geen fantasie. Maar gunst is een realiteit. God is de Heer van de oogst, toch? We noemen hem de Heer van de oogst. Dat betekent hij is de baas van de oogst. Hij is niet alleen maar een baas van het zaad. Kom aan, iemand zegt God is baas, baas, baas. Hij is niet alleen maar baas van het zaad. God is baas van de oogst. Dus alle oogst in jouw leven is van God. Zeker als het gaat om zielen. Alle oogst is van God. En de gunst voor jou en mij, dat is wat de Heer van de oogst doet, is dat hij die oogst naar jou toe brengt. Eigenlijk is het zo. Dat is die versnelling van de tijd. Hij brengt die oogst naar jou toe. En ik geloof dat we in een seizoen zitten, en ik proclameer het hier, dat oogst naar ons toe komt in de naam van Jezus. Halleluja. Dat oogst naar ons toe komt. Ik zal je vertellen wat ik ermee bedoel, met deze hele accelerated favor en die Amos 9 vers 13. In de pastoraat, voor alle pastorale werkers, counselors of thuis. Dat betekent, vroeger zou je 6 pastorale gesprekken nodig hebben om ergens te komen met iemand. In accelerated favor, in een versnelde gunst, heb je nu 2 gesprekken nodig. In de administratie, in plaats van 2 jaar geld ophalen voor een nieuw gebouw, doen we het in een paar maanden. Voor de gebedstrijders, in plaats van jaren van gebed voor een bepaalde zaak, voor een doorbraak te bidden, krijg je die doorbraak, boom, na 1 gebed. Op je werk, in plaats van jaren wachten op die promotie. Gunst werkt met de snelheid van het licht. Nog sneller eigenlijk dan dat. Gunst werkt. Ik zie Jozef, van de ene dag ging die over van de gevangenis naar de troon. God had maar 1 dag nodig in jouw leven. Jezus had maar 1 moment nodig opstaan uit het graf. 1 kracht, moment van God. God heeft maar 1, God heeft een twinkle of a second. God heeft dit nodig om jou te brengen waar je ook moet komen. Daarom beter leer je te bouwen op God en op de principes van God dan op menselijke methoden. Ik zie in deze crisis, omdat er zoveel storm en mening en winden zijn, dat heel veel mensen willen gaan bouwen op allemaal dingen die mensen zeggen. Ja, je moet hierin investeren, je moet dat investeren. Je wordt helemaal gek met alle gouden en zilveren munten en allemaal dingen die om je oren vliegen. Waar je van afhankelijk bent, mijn broer, waar je van afhankelijk bent, kind van God, is van Gods zegen. En laat God je bepalen hoe je moet investeren. Laat God je bepalen wat je moet doen. Laat God bepalen waar je je tijd, energie, geld en financiën aan moet geven. Dat zal vrucht dragen. Ik zie hoe God sleutels geeft hier aan de mensen van God. Die massaal, bovennatuurlijk oogsten. Ja, maar dat is niet eerlijk. Maar jij hebt God. Het verschil tussen jou en de wereld is, jij hebt God. De wereld mag ook God hebben, maar die kiezen daarvoor om dat nog niet te hebben. Maar jij hebt God. Ja, maar ik heb niet zoveel. Een kruikje olie is genoeg. Halleluja. Een kruikje olie is genoeg. Terwijl de worship vandaag aan de gang was, ik wou eigenlijk een hele andere tekst als slot nog benoemen. Tenminste, waarschijnlijk de slot. Maar ik werd hierbij bepaald tijdens de worship. Het staat in Micha. Ik wil het toch nog lezen. Micha staat na Amos, ook een van die kleine profeten. Micha is ook weer zo'n profeet. Ah. Micha 2. Deze tekst eigenlijk zegt ook eigenlijk alles. Micha 2 vers 6. Houd op, zeggen zij. Hou op met dat geprofeteer. Ze verboden de profeet om te profeteren hier. Hou op met dat geprofeteer. Komt er nooit een einde aan die beschimpingen? En dan staat er, zou dit het zijn wat het volk van Jacob is aangezegd? Verliest de Heer zo snel zijn geduld? Zouden dit zijn daden zijn? Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat? Zegt de Heer. Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed voor wie op mijn weg zit? Zullen de mensen die mij gehoorzaam zijn dan niet voorspoedig zijn? Zegt de Heer. Zullen de mensen die mijn weg gaan niet voorspoedig zijn? Spreekt jouw God. Daarom profeteerde Micha om tot de mensen om op de rechte weg te komen. Om zich te keren tot God. Om zich te keren tot de rechte weg. En op de rechte weg, zegt de Heer, zal ik ze ook hen voorspoedig maken. En dan komt vers 12, we kennen dit. Ik zal je bijeenbrengen, Jacob. Je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is. Ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten. Binnen de omheining, als een kudde in de wei. Het zal daar, ik heb deze tekst geloof ik voor God Center, gonzen. Het zal daar gonzen van de mensen. En dan komt vers 13, deze tekst kennen was de tekst van de doorbreker. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Wie heeft een bres geslagen? Jezus. De doorbreker is Jezus. In de oude vertaling staat, de doorbreker slaat een bres en de doorbrekers volgen hem. Ja, Christus sloeg de weg en de christenen volgen hem. Jezus slaat die bres. Die is doorgebroken en hij heeft die weg vrijgemaakt van stenen. Je hoeft alleen maar zijn weg te volgen, je zal voorspoedig zijn. Op alle terreinen van je leven. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Ze breken uit. Ze trekken door de poort. Ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor en de Heer gaat aan hun hoofd. Als het gaat over zaaien en investeren, ik geloof dat de doorbreker voor ons uittrekt. Vraag gewoon, oké, Jezus, waar zou u in investeren nu? Waar zou u in zaaien nu? Wat zou u doen nu? Jezus gaat voorop en de doorbrekers volgen hun. Mijn vraag hier is, zijn er ook doorbrekers in ons midden? Wat is het hier een tamme boel in één keer. Ik ga dit nog een keer vragen. Zijn er ook doorbrekers in ons midden? En zijn er ook doorbrekers thuis of degene die horen onder de woorden van mijn stem vandaag? Zijn er ook doorbrekers? Want de doorbreker had de mentaliteit om door de muren heen te breken. Zie die muren van beperking, die muren van de natuurlijke wereld, die muren van die de gunst van God niet kennen. Maar Jezus, de doorbreker, kent de genade en de kracht van God, die breekt die muur af. Zie, hij brak die steen weg. Die graf rolde gelijk weg toen hij naar buiten stapte. En zo is het ook in sommige situaties voor jou thuis. Hey, laat Jezus die steen wegbreken en volg hem. En de Bijbel zegt, je weg zal voorspoedig zijn. Ik predik het gewoon tegen mezelf. Je zal voorspoedig zijn. Ik heb ontdekt dat God wil dat ik succesvol ben. Dat was een ontdekking voor mij. Een aantal jaar geleden. Vroeger durfden we dat woord in de Pinkstergemeente niet in de mond te nemen, want dat was bijna een vloek, succes. Weet je, dat was voor de wereld. Terwijl het is tegenovergestelde. God wil dat jij, dat ik, dat wij als kerk succesvol zijn. Dat we ons doel bereiken en gezegend zijn op de weg. Heel veel mensen, mijn broer, mijn zus, heel veel mensen in jouw leven die kijken naar jou. En jouw succes zal hun meer aanraken dan jouw armoede. Jouw succes zal hun meer aanraken dan jouw zorgen en hoofdpijn de hele dag. Dan jouw geklaag en gedreun en gedoe. En wij hoeven ons ook niet te schamen om te laten zien, hé, het is de Heer die me rijk heeft gemaakt. Zwoegen, mijn God, Spreuken 10 vers 22. Zwoegen voegde er niets aan toe. Zie, Jacob werkte hard. Maar mijn Bijbel zegt dat het was de zegen van de Heer die hem rijk maakte. Rijker dan zijn vijanden, rijker dan Laban en ieder ander. Zo lees ik met Abraham, zo lees ik met Isaac, zo lees ik met Jacob, zo lees ik in mijn voorbeelden in het woord. Christus was rijk en succesvol in alles wat hij deed. En als Jezus succesvol is, ben jij ook geroepen om succesvol te zijn. Ja, sommige mensen, maar ik heb een beetje moeite met prosperity. Alles heeft een balans. Maar het woord van God is altijd waar. Ook al hebben wij er moeite mee of niet. De principes van God blijven toch staan, hoe jij er ook over nadenkt. Als jij er moeite mee hebt, zegt dat waarschijnlijk meer over jou dan die 2600 teksten in de Bijbel. 2600. Dat is niet één of twee. Ik heb een verlangen, en ik weet velen niet met me kijken, om heel veel te kunnen zaaien, om heel veel mensen te kunnen bereiken met het evangelie. Soms denk ik wel eens dat God ons uiteindelijk geroepen heeft, niet voor honderden of duizenden of tienduizenden, maar echt voor miljoenen. Ik geloof dat. En om miljoenen te kunnen bereiken, hebben we ook miljoenen nodig. Om miljoenen te kunnen bereiken, hebben we ook heel veel zaad nodig. Ik profiteerde toen ik in Congo was, een van die reizen, op een grote campagne voor allemaal nationale televisiestations, dat er een shift zou komen in de atmosfeer van het land. En dat de zegen van God zou komen. En de Heer bepaalde me bij een tekst uit Psalm 102 dat de set time has come. De juiste tijd was gekomen. De appropriate time was daar. Ik weet niet precies, ik dacht uit mijn hoofd een jaar later ongeveer, was de president veranderd, andere president. En in één keer beginnen allemaal dingen daar heel anders te lopen. Is logisch, God heeft zoveel zaad in dat land gelegd. Alle goud, zilver, diamanten en rubber en alles wat je voor de mobieltjes gebruikt, ligt in dat land. Zo heeft God dat land willen zegenen en gebruiken. En als mensen op de juiste weg van God gaan en de corruptie wordt uitgebannen, moet je zien. Wordt dat land dat als staart was in één keer de kop. En wij in Nederland, we hebben helemaal geen resources. Alleen maar water dat door dit land heen stroomt. En we managed door de zegen van God om de kop te zijn al deze eeuwen hiervoor. Dat was zegen, hè? Omdat dit volk deed wat God wou. En het evangelie werd gepredikt en geloofd. Niet alles was volmaakt hoor, begrijp me niet verkeerd. Helemaal niet. Maar er was wel zegen. Ik geloof, voor ons is ook daar de set time. De set time om te zaaien en de set time om te oogsten. Er komt een tijd dat de ploeger de zaaier zal inhalen. En ik geloof in de geest, nu, is er een soort versnelling wat God aan het bewerkstelligen is van tijd. En ik hoef niet te wachten tot na de coronacrisis of na de maatregelen dat ik zegen zie. Ik hoef niet na te wachten tot de oogst. Ik hoor nu al van getuigenissen, gewoon van mensen die via de livestreams tot bekering komen en dingen die er gebeuren. Maar ik geloof dat het goed is om een offer op te halen. En in het bijzonder voor het huis van God. Ik heb gezien in de kerk, en ik loop nu 20 jaar bijna fulltime. Nee, ik loop nu letterlijk 20 jaar fulltime mee dit jaar. In 2001 riep God me, begon me fulltime. Het is nu 2021. In 20 jaar heb ik vaak dit gezien. Als wij een offer ophalen voor Compassion. Of we gaan een offer ophalen voor de arme kinderen in Congo of in Brazilië. Of we halen voedselpakketten op voor dat in dat land. Of we gaan geld ophalen voor home. En we gaan geld ophalen voor de dak- en thuislozen en de dingen hier. Of voor de familiedagen en allemaal dingen om uit te reiken naar anderen en evangelisatiedoeleinden. Zit er altijd heel veel geld in de portemonnee. Ik hoor dit van alle pastors en voorgangers in Nederland. Als we geld ophalen voor de armen, zit er echt waar, dan it overflows in de offering. En dat is mooi, dat moeten we altijd behouden. Als we vaak geld ophalen voor andere bedieningen, idem dito. Maar als we geld ophalen voor het huis van God, waar alles uit voortvloeit uiteindelijk, waar iedereen mee geconnect is. En vandaag, ik wil je vragen, we gaan een offer ophalen voor het huis van God. En ik wil je iets delen. Ik predikte een poosje geleden over de law of the first mention. De wet van de eerste keer in de Bijbel. En ik predik erover over het huis van God. De eerste keer dat het huis van God genoemd wordt, Bethel, is in het leven van Jacob. Voordat hij die steen had gezalfd, en waarvan hij zei, dit is waarlijk een huis van God, dit is waarlijk Bethel. En hij zalfde die steen omdat hij daar een openbaring kreeg. En ik leerde je, het huis van God heeft niet te maken met een gebouw. Het is daar waar openbaring en inzicht van God vloeit. En wat was het openbaring, wat was de inzicht? Was daar de ladder die tussen hemel en aarde stond. Dit is het huis van God, dit is de poort naar de hemel. Wat is het huis van God? Wat is de poort naar de hemel? Dat is openbaring en inzicht vanuit de hemel. Dat je gaat kijken, in één keer zie je het door Gods ogen. In één keer krijg je inzicht hoe God de dingen ziet. In één keer krijg je inzicht hoe God naar de dingen kijkt. En Jacob kreeg inzicht hoe God naar hem keek. Nou, als jij zaait of investeert in het huis van God, wat voor een oogst kan jij daar dan verwachten? Wat voor een ROI, wat voor een return on investment is daar als jij zaait of investeert financieel in het huis van God? Jij zaait en investeert om een oogst te krijgen in openbaring en inzicht. Wat ga je zien? Dat als je vanuit je hart gaat zaaien en investeren in het huis van God, dat openbaring en inzicht gaan toenemen in jouw leven. Je gaat oogsten openbaring en inzicht. Dit is de ladder van de hemel naar de aarde. En dat openbaring en inzicht gaat vloeien. Ik heb gezien, je bent slechts een inzicht verwijderd van je volgende doorbraak. Maar één inzicht nodig. Je bent slechts één inzicht, Kizzy, verwijderd van je volgende doorbraak, zegt de Heer. Je bent slechts één inzicht verwijderd. Vaak zitten wij in ons leven moeilijk en ja, hoe moet het eigenlijk en ik zie het niet en hoe kan het niet. Het enige wat je nodig hebt vanuit God is inzicht. Als God je helpt, geeft hij je inzicht. Wij zitten vaak te wachten op de loterij. God werkt niet zo. God geeft jou inzicht. In hoe dan wel, in hoe eruit. En als jij investeert in die plek waar Gods geest, waar openbaring vloeit, waar de ladder is opgesteld in jouw leven, als je daarin investeert, zal je oogsten in het vloeien van inzicht en openbaring. Het is in ieder geval mijn getuigenis. Nou, als jij investeert in het huis van God, kijk wat we zeggen. Soms is het huis van God een begrip geworden, maar het is het huis van God. Zo, het is Gods huis. God is de eigenaar van het huis. Jij investeert in God. Wetende dat God de opperinvesteerder is. Weten dat God de opperbelegger is. Weten dat Warren Buffett niet eens in de schaduw kan staan van mijn Jezus. En ik word investeerder, of mag ik zo zeggen, even heel vrijmoedig, aandeelhouder van zijn huis. Oh. Er zijn veel te weinig aandeelhouders nog. Ai, 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 ai. Ja, misschien komt mijn bedrijfseconomische opleiding even terug. Maar aandeelhouder is ownership. Door het investeren, I take ownership of the house of God. En ik word een aandeelhouder. Van wat? Van de oogst. Van het huis van God. Elke keer als het huis van God oogst, oogst jij ook. Want je bent aandeelhouder. Want je hebt mede geïnvesteerd. Als er oogst is in Gouda en Utrecht en in Antwerpen en in Rotterdam en in Amsterdam en in Zwolle de komende jaren en al die Tilburg en al die plekken waar de Heer ons zal leiden, jij oogst mee. Curaçao, Paramaribo, Kinshasa, Mankau. Hey, jij oogst mee, omdat je aandeelhouder bent. Een aandeelhouder krijgt gewoon een bepaald procent winst. Een bepaald percentage winst. Van alle totaal. Au! Maar ja, oh, je bent zo tam. Oh. Maar als ik dit in sommige landen had gepredikt, dan was de tent hier te klein geweest. Ook al waren er maar 20 man. Aandeelhouder. Wat ik geloof vandaag, is als we gaan zaaien in het huis van God. We investeren in het huis van God. Letterlijk. En God vertrouwen in ons eigen leven voor het Amos 9 vers 13 paradigma. Ik geloof dat er heel veel jongeren zijn in ons huis. Die ontzettend gezegend door het leven zullen trekken in de vele jaren hierna. Ik voel dat, ik geloof dat met heel mijn hart. Heel veel jongeren in dit huis zullen later echt als gezegende van de Heer letterlijk bekend staan. Mensen zullen echt tegen vele hier, ik weet niet of je luistert, maar misschien is het voor sommige ouders om aan je kind te zeggen. Velen zullen later zeggen, vrienden, kennissen, die zeggen, ja, jij bent echt gezegend. Ze hebben het woord nog nooit uitgesproken naar niemand toe, maar tegen jou gaan ze het zeggen. Omdat ze weten dat je kind van God bent en er is niets anders om jou te duiden dan het woord zegen. Hey, bendiciona. Abota bendiciona. Je bent gezegend. Ik heb vaak van mensen gehoord, jij bent gezegend. En weet je, ze zeiden het al de eerste dag na mijn bekering. Als je tot Christus bent gekomen, daar is de grootste zegen. Je hebt het koninkrijk ontvangen. En ik wil vragen of u uw offer wil klaarmaken vandaag. Nou, nog meer, ik ga iets doen wat niet logisch is. We halen een offer op 11 april. Alle voorgangers zouden tegen mij zeggen, Arno, dat moet je doen aan het einde van de maand. Want dan hebben mensen hun geld ontvangen. Arno, dat moet je doen aan het einde van mei, want dan hebben mensen hun vakantiegeld. Arno, dat moet je doen aan het einde van juni, want dan hebben mensen hun belastinggeld terug. Allemaal natuurlijke trucjes. De vraag aan ons is, wat geloven we? En wat hebben we? We zijn afhankelijk van Gods genade. En ons geloof, wanneer de dag ook is. Ik ben echt niet iemand die gaat deze preek precies timen op 30 mei 2021. Omdat ik dan weet dat jij een of ander geld hebt ontvangen. Allemaal weer natuurlijke trucjes. Gebeurt vaak, hè? Gebeurt veel. Omdat we toch met ons natuurlijke menselijke systeem denken, ja, maar dan en zus en zo. God heeft alleen maar een pot. Het enige wat hij vraagt is misschien jouw pot met olie. Wanneer dat dan ook is. Ik wil je vandaag de kans geven voor een radicaal geloofsoffer. Om te investeren nogmaals in het huis van God. Vaak als we die beelden zien van allemaal arme kinderen, dan denk ik, oh ja, weet je, ja, tuurlijk. Nu laat ik je geen beelden zien. Misschien zie je alleen even mij. En wat ik representeer. Het huis van God. En ik wil gewoon vragen om te investeren. In het huis van God. Te zaaien. Vaak is het offermomentje gewoon toch ook in onze kerken gewoon weer een traditie geworden. Gewoon een collecte geworden. We laten het even voorbij gaan. In plaats van dat het eigenlijk het belangrijkste onderdeel is van de dienst. Omdat we gaan investeren. Omdat we gaan zaaien. Omdat we uit liefde geven aan onze Heer en Heiland die alles voor ons gegeven heeft. De komende maanden en jaren zal je zien dat God gaat mensen roepen. En het gaat offers vragen om aan die roepstem te beantwoorden. Het gaat offers vragen om er echt in te stappen. Allerlei soorten financiële offers. Misschien zelfs nog veel groter dan alleen maar financiën. En dat je met geloof gewoon in kan stappen. Zeg, ja, maar Jezus, voor u. Wat is dit offer vergeleken met uw offer? Het Amos 9 vers 13 paradigma. Voordat je offer geeft, of terwijl je offer geeft, wil ik alleen nog één keer de tekst lezen. En wellicht, misschien moet je hem inderdaad op de koelkast zetten, boven je bed. Of gewoon deze tekst gaan mediteren. En het gaan eten, dat het één wordt met jezelf. God belooft zijn volk waar wij nu deel van zijn door de Heer Jezus. Dan komen de dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier ontmoet. En de druiventreder de zaaier. Dat de bergen druipen van de wijn. En alle heuvels golven van het koren. Met andere woorden, overal waar je naar kijkt is oogst. Overal waar je naar kijkt. He will exceed what you expect. He will increase what you invest. And he will accelerate time for kingdom purposes. Overal waar je naar kijkt is zegen. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen. Wat ook geroofd is in je leven. En erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik heb in het verleden te vaak verhalen gehoord in de kerk. Van mensen die geplant hebben. Mensen die gezaaid hebben. Mensen die alles gegeven hebben. Maar de oogst nooit hebben gezien. De oogst nooit hebben geproefd. Dit is niet Gods wil. Dat is niet Gods wil. Ik leefde vroeger ergens toch ook in die poverty mindset hier. Zaaien, zaaien, geven, geven. Alle uren van de week. Amper tijd met je gezin om alles te geven aan de bediening. En sinds ik veel meer aan het leren ben. Ik ben ook absoluut nog in mijn processen. Aan het leren ben. Gewoon te genieten. En gewoon tot rust te komen bij de Heer. En ik ga nog veel meer in dat proces komen. Dat heb ik mezelf voorgenomen. Nog veel meer. Hoeveel meer ik gewoon God laat zijn. Gods werk laat doen, hoe meer ik de zegen zie. Ik wil vragen of je je offer wil geven. En zet je geloof erin vandaag. Halleluja.